Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Jos Verhoeven van Start Foundation, Mark Menting van Smart Robotics en Koert van Mensvoort van Next Nature. En er komen ook nog langs Karin Wiebinga en Guido Dick van NLP. Oftewel, ja, ik zeg het ondertussen elke keer deze uitzendingen. Het is een volle bak in de studio. Ja, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over robotisering. Want dat gaat zorgen voor structureel te weinig werk. Tenminste, als je een beetje de media in de gaten houdt. De doemscenario's vliegen je dan om de oren. Veel banen gaan verdwijnen en zelfs hele vakgebieden gaan verdampen. Vandaag gaan we het daar juist niet over hebben. In deze 98e aflevering van People Power gaan we de andere kant van de medaille belichten. Hoe kan robotisering leiden tot beter, leuker en meer werk? Mijn studiogasten belichten allemaal een andere kant van de positieve impact van robots op ons werk. En dat doen we onder de mooie term Empowered by Robots. Welkom bij deze aflevering van People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, en we beginnen bij Start Foundation. We hebben Jos Verhoeven aan de telefoon, algemeen directeur van Start Foundation. Jos, welkom bij People Power. Leuk dat je in de uitzending bent.
Ja, goedemiddag.
Jos, nou ken ik Start Foundation al behoorlijk wat jaar. Jullie zetten je in voor het thema werk en dan vooral om dat toegankelijk te maken voor iedereen. En daar vinden wij elkaar natuurlijk ook enorm in. Want dat vinden wij hier bij People Power ook super belangrijk. En nu is het ineens, vinden jullie het belangrijk om naar de positieve invloed van robots op werk te gaan kijken? Waarom zijn jullie daar ineens mee begonnen?
Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig, Glenn. Kijk, wat wij altijd proberen te doen natuurlijk, is te kijken van waar liggen mogelijkheden en kansen. En wij zijn niet zo van die zwartkijkers die gelijk allerlei beren en problemen op de weg zien. Dus we hebben naar dat fenomeen gekeken. En wij wisten eigenlijk niet goed hoe we daar handen en voeten aan moesten geven. Laat dat voorop staan. Want natuurlijk horen wij die verhalen, lezen we die verhalen in media. Horen mensen daarover praten. En ik was op enig moment samen met de Stap de Pla, wethouder sociale zaken en economische zaken hier in Eindhoven, was ik op pad. En toen kwamen wij een van jouw studiogasten tegen, Koert van Mensvoort, en die hield toen een verhaal over Next Nature. Hij zal dat ongetwijfeld straks zelf allemaal uitleggen, maar wat ons daarin opviel was dat hij eigenlijk een synthese maakte tussen dat wat goed is wat je moet behouden en dat wat je door moet ontwikkelen, omdat daar nieuwe kansen liggen. En toen zeiden wij tegen elkaar van zouden wij dat eigenlijk ook niet eens een keer moeten organiseren, zoiets, maar dan rondom dat thema, want iedereen is daar maar negatief over, iedereen schiet eigenlijk in diezelfde kramp als toen in, weet ik veel, 1800 zoveel, toen die stoommachine kwam. En dus toen hebben wij gezegd van nou, dan pakken we die handschoen eens op en kijken of we daar een andere draai aan kunnen geven. En zo is het gekomen.
Ja, en wat doen jullie daar dan aan?
Nou, aanvankelijk wilden we eigenlijk helemaal niet zoveel, hadden we ook niet zoveel ambities, anders dan dat we daar eens een keer op een positieve manier met een aantal mensen over wilden praten. Maar dat hebben we toen gedaan op de Dutch Design Week 2016. Hebben we een aantal mensen het podium opgetrokken en hebben we eigenlijk drie centrale vragen ondergelegd. We hebben gezegd, 1 is, kan robotisering misschien ook zorgen voor nieuwe banen? Ook juist voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. 2, kan robotisering misschien helpen om mensen aan de bak te krijgen die juist nu niet aan de bak kunnen komen omdat ze bepaalde skills of misschien wel bepaalde lichamelijke functies missen? En 3, dat vonden we zelf ook wel een aardige variant van, kun je ook voorkomen dat mensen robots worden? Als je kijkt naar de druk die er op mensen in de schoonmaak zit, onder andere, en in de zorg, dat vonden wij dan eigenlijk een thema wat we er ook wel gelijk in mee konden nemen. Nou, dat leidde tot een buitengewoon geanimeerde middag met allerlei verschillende inzichten. En vervolgens keken we elkaar aan en zeiden we van ja, zullen we het dan hierbij laten of moeten we eigenlijk nog een stapje verder gaan? Nou, en toen hebben we eigenlijk heel snel besloten, we gaan toch dat stapje verder. En we gaan al die knappe koppen en die designers, hè, want we zaten natuurlijk op dat moment in het hart van alles wat met design en technologie te maken had. Die gaan we eens uitdagen, gaan we eens vragen van, joh, kun je dan bepaalde dingen bedenken die je in het licht van die drie doelstellingen, die dan zouden kunnen bijdragen aan die doelstellingen. Nou, zo kwam dan de zogenaamde challenge, hè, maar gewoon een Nederlandse wedstrijd van, bedenk nou dingen
een prijsvraag.
Die je dan in het licht van die doelstelling kunnen doen. Nou, en toen dat proces weer helemaal op gang was, kwamen er heel veel ideeën en gedachten binnen. En toen zei Koert op een gegeven moment, die zei van ja, zullen we daar dan ook maar eens een mooie tentoonstelling van gaan maken. Een soort uitzendbureau van de toekomst. Om dan eigenlijk alles wat we dan verzameld hebben, daarin terug te laten keren en het gewoon praktisch te maken. Ja, en zo zie je, hè, dan begin je met een hele bescheiden ambitie en dan eindig je daarmee.
Ja, nou, we gaan met Koert uitgebreid praten over zijn uitzendbureau voor mens en robot straks. Mm-hmm. Die challenge, hè, die prijsvraag die jullie uit hebben geschreven, ja. Daar zijn natuurlijk, ja, daar komen heel veel reacties op. Als jij nou, die zul je ongetwijfeld gezien hebben, wat verras je daar dan in? Hè? Want het is wel mooi, jullie stellen de vragen, terwijl je zelf, nou, je hebt vast wel een idee, maar je hebt niet het antwoord. En dan komt er ineens van alles op je af. Wat is nou een van de dingen die jou verrast heeft?
Verrast. Kijk, wat ik leuk vond, was dat mensen, zeg maar, die helemaal niet uit die wereld van ons komen, op een heel andere manier kijken naar die problematiek en op andere kanten zien. Dat was overigens ook natuurlijk wel precies de bedoeling van zo'n wedstrijd. En dan merkte ik dat, ik spreek nu echt voor mezelf hoor, dat ik ook heel vaak moeite moest doen om de inzendingen te kunnen begrijpen. Hoe ik ze terug moest vertalen naar onze doelstelling toe. Omdat het, ja, die mensen zijn ook heel snel gewend om met bepaald jargon te smijten en bepaalde vergezichten te schetsen, technologische ontwikkelingen te presenteren waar ik er nooit van gehoord had. Kijk, zodra het iets platter werd en iets meer dichter bij mijn werkelijkheid zat, ja, dan kon ik het wel begrijpen. Maar zodra ze daar wat verder van wegging, dan was het voor mij lastig. Dus ik was ook heel blij dat uiteindelijk Koert degene is die dan dat weer om moet gaan zetten in iets concreets en tastbaar. Want dat is aan mij niet gegeven. Maar wat me wel opviel was überhaupt hoe snel mensen die verbinding maken tussen nieuw design of nieuwe technologie of robots, dat meer de verzamelterm, hè, van de onderliggende problematiek, want het gaat natuurlijk niet alleen om robotisering, het gaat ook om automatisering, hè. Dat is volgens de wetenschappers is dat veel bedreigender feitelijk nog voor banen dan de robotisering. Nou, enfin, dat weet ik niet, ik ben daar geen kenner in, dus ik zal daar voorzichtig over zijn, maar dat viel me wel heel erg op. Die heel ingewikkelde technologie en de manier waarop je dan gaat kijken van ja, hoe kan de mens daarin een rol spelen. Ja. Wat me tegenviel overigens was dat het dan wat minder nog zat op de doelstelling van hoe kun je dan ervoor zorgen dat mensen die niet mee kunnen komen, dan wel mee kunnen komen. Dat vond ik wat minder vertegenwoordigd.
Oké.
En misschien is dat ook platter hoor. Misschien kom je dan ook sneller uit bij wat wij toen ook op het podium hadden. Allerlei nieuwe mechanismen voor revalidatietechnieken en zo. Dus daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen.
Ja.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik sta er ook niet zo dichtbij hoor. Dus ik word straks ongetwijfeld, ofschoon ik er wel tegen een half van af weet, word ik ook verrast door hoe het er straks uitziet op het moment dat we die hubbel klaar hebben.
Ja. Nu zijn er vijf zeg maar tussenwinnaars volgens mij bepaald. Hè? En die worden ook begeleid door Koert. Hoe gaat het dan verder met die vijf?
Ik zit daar niet zo dicht bovenop. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik nu zeg.
Maar ja, je mag ook niks verklappen natuurlijk, hè?
Nee, dat sowieso niet. Maar wat we in ieder geval gaan proberen is natuurlijk daar waar wij brood in zien. In de zin van waarvan we denken, nou, dat is ook echt wel toepasbaar. En nogmaals, dat moet dan natuurlijk niet in heel, een hele grote horizon hebben. Want ja, wij zeggen altijd, ja, het probleem is er vandaag en is er morgen. En dat zal er ongetwijfeld overmorgen ook nog wel zijn. Maar we willen wel gelijk snel aan de slag. Maar goed, in principe gaan we kijken van, nou, wat is toepasbaar en hoe zouden we dat dan, hoe zouden we dat dan weggezet kunnen krijgen? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Uiteraard zit er een geldbedrag aan vast voor de winnaar om het weer verder op door te ontwikkelen. Dus dat soort dingen zijn allemaal wel geregeld.
Ja, mooi. Jullie presenteren de winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de nieuwe Dutch Design Week, hè, van 2017. Dat is ergens in oktober, ja, volgens mij.
Ja, klopt. Ja, wij zullen dat op, zoals de agenda volgens mij in elkaar zit, op vrijdag de 20 oktober. Dat is, of dat de Design Week officieel al begonnen is op de dag ervoor, is dat durf ik niet eens met zekerheid te zeggen. Maar dat zal ongeveer op dat moment zijn, ja.
Oké. Wat hoop je dat er gebeurt, Jos? Wat als je nou, want jij bent ook wel, je bent van de praktische, maar je hebt wel een grotere missie dan vandaag en morgen. Wat hoop je dat er gaat gebeuren uiteindelijk?
Nou, wat ik hoop is dat, en ook daarvoor heb jij overigens weer gasten in je studio zitten, want ik heb gehoord dat Mark Menting er ook zit. Nou, Mark is natuurlijk bekend om zijn uit zijn bureau voor robots, maar legt ook altijd heel nadrukkelijk uit dat die twee eigenlijk samen moeten zijn, hè, die robot en die mens. En waar ik op hoop is dat we zeg maar echt er ook in slagen om die beweging wat in de positievere kant te krijgen, dat we de kansen gaan zien van, hey, waar kan nou robotisering of digitalisering of design of welke term je ook gebruikt, hoe kunnen we die ook positief inzetten om die doelen te verwezenlijken waar ik het straks over had, hè? Dus meer werk, meer banen voor mensen te organiseren, dan wel mensen naar die banen toe te brengen die daar niet toe in staat zijn. En dat, weet je, dat inspireert mij enorm. Ook omdat ik weet dat er zijn natuurlijk ook tekorten die eraan zitten te komen. Mm. En als je altijd maar weer langs die klassieke lijnen blijft denken, dan denk ik dat je heel snel vastloopt. Ik weet wat mij heel erg inspireerde tijdens even die voorbereidende besprekingen die we hadden, was dat er iemand uit onze groep, die zei toen op een gegeven moment van, ja, weet je dat het eigenlijk heel goed mogelijk zou moeten zijn vandaag de dag om bijvoorbeeld iemand naar een verwarmingsketel te sturen die er eigenlijk geen stand van heeft, die alleen maar twee handjes heeft die wel relatief handig zijn. Ik zeg, ja, waarom moet je daar dan bij voorstellen? Ja, nou ja, zo iemand kun je een virtual reality bril opzetten. En die zit dan voor dat ding en die krijgt dan vanuit een soort commandocentrum opdrachten om dat ding uit elkaar te halen, schoon te maken en weer in elkaar te zetten. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht van, kan dat allemaal? Ik dacht dat virtual reality iets was met games spelen of zo. Weet je.
Ja, ja.
En nogmaals, ik zeg al, ik kom niet uit die wereld. Maar dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Omdat ik dacht van, ja, kijk, wij zoeken natuurlijk ook altijd naar, niet alleen maar zoals de overheid doet, proberen mensen tegen wil en dank allemaal maar een markt op te duwen die mensen helemaal niet wil hebben. Maar juist de verbinding te maken tussen dat je degene die komt, dat je toch echt wat aan hebt. En dat diegene zelf ook zich kan ontplooien en ontwikkelen. Nou, dat vind ik natuurlijk super belangrijk. En weet je, als dit er ook weer een steentje aan bij kan dragen, want laten we wel wezen, ik heb echt geen overspannen verwachtingen hoor, van dat dit de wereld gaat veranderen. Maar ja, verandering begint wel ergens.
Ja, en wat ik wel mooi vind, wat jullie doen, want er zijn natuurlijk heel veel transities gaande, is dat jullie daar proberen die transitie een beetje voor te zijn. Dat zie ik toch vaak op de arbeidsmarkt gebeuren. Hè. Er verandert wat. Er is een groep verliezers, wiens werk verdwijnt, die zonder baan komen te zitten. En dat lost zich in de tijd wel weer op, maar dat zorgt wel voor een hoop verdriet. En ik vind het toch altijd mooi dat je probeert dat voor te zijn. Dat je al gaat voorsorteren op wat er toch aankomt. En volgens mij gebeurt het veel te weinig. Dus mooi initiatief. Jos Verhoeven van Start Foundation, dankjewel. En wij praten nog verder, dus luister gezellig mee van afstand. En we spreken je vast een andere keer hier bij PeoplePower.
Oké, dankjewel.
Ja, straks horen we, en Jos begon er al een beetje over, hoe een uitzendbureau voor robots zorgt voor meer werk in Nederland. Dat zou te zeggen, dat spreekt elkaar tegen, maar je gaat straks horen dat het niet zo is.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, met in de studio Mark Menting van Smart Robotics. Het uitzendbureau voor robots. En Koert van Mensvoort van Next Nature. Nou, die doet zoveel dat ik ga niet eens beginnen met, met uit te leggen wat hij allemaal doet. Maar daar komen we vanzelf achter. Ja, we hebben het vandaag over de positieve effecten van robotisering. Je hoort natuurlijk heel vaak van, oh, er gaat allemaal werk verdwijnen en straks is er misschien wel überhaupt te weinig werk voor het aantal mensen die we hebben. Nou, daar gaan we het niet over hebben. Dus dat is alvast mooi, maar we gaan het hebben over de positieve kant. En ik wil het nu graag met jullie hebben, Koert en Mark, over hoe kunnen robots nou zorgen voor meer werk voor ons? Nou, Mark, je hebt een uitzendbureau voor robots.
Ja, correct.
Waarbij ik dan gelijk denk, hoe werkt dat? Dus dat moet je eerst maar even uitleggen.
Nou, we hebben inderdaad eigenlijk gezien dat er in de industrie een trend is dat automatisering verandert. Hè. Vroeger was automatisering heel klassiek en rigide en daardoor is op een gegeven moment flexibele, kleinschalige productie uitbesteed naar lage lonen landen. Wij zien dat bedrijven in West-Europa, maar ook in Nederland, de productie graag weer terug willen halen en of bouwen omwille van prijsdruk of andere overwegingen, ethische vraagstukken in een aantal gevallen ook. En niet iedereen wil hele jonge arbeiders in zijn fabrieken in Azië zien. En wat je dan vervolgens ziet is dat de huidige markt van robotintegratoren eigenlijk die vraag niet bedient, dus geen oplossingen levert. En bedrijven wel met dit soort vraagstukken worstelen. En daarop hebben mijn compagnon en ik het initiatief genomen om een uitzendbureau over robots te beginnen.
Maar dan neem je dus een tijdelijke robot in dienst.
Ja, tijdelijk of een langdurige flexibele schil. Maar inderdaad dat je op maandbasis een robot kunt huren om productietaken te verrichten.
Oké.
Al dan niet voor seizoensproductie.
En jij, want ik hoor jou ook zeggen, dat hebben we natuurlijk de afgelopen tientallen jaren misschien wel gezien, dat steeds meer productiewerk wegging uit het Westen.
Ja, correct.
En ik hoor jou ook zeggen, nou, dit biedt weer kansen om het weer terug deze kant op te halen.
Ja, correct. Wat je eigenlijk ziet op het gebied van robotica ontwikkeling, en ik praat dan met name even uit de industrie. Hè. Koert zal vast een zeker andere mooie voorbeelden vanuit meer dienstverlenend perspectief ook kunnen bieden, is dat er heel veel technologieontwikkelingen zijn waardoor robots kleiner, slimmer en goedkoper worden. En dat maakt in ieder geval ook dat het geen hele dure projecten worden die bedrijven moeten gaan implementeren of ze wel of geen automatisering gaan overwegen. De robots worden ook kleiner en compacter en veiliger om mee te werken. Dus ze komen fysiek ook veel dichter naast mensen op het niveau waarop we eigenlijk onze iPhone zouden gebruiken.
Oké. En heb je nou een voorbeeld van een klant van jou die zegt waarbij je kunt zien van nou die hebben weer productie teruggehaald of die zijn andere dingen gaan doen waardoor ze gewoon meer mensen in dienst hebben genomen?
In kleine schaal en wat grotere schaal. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een klant gehad die heeft 4 robots tegelijkertijd voor 1 maand gehuurd voor echt typisch seizoensproductie. En anders had hij een aantal vrachtwagens naar Polen moeten laten rijden in dit geval om daar de productie te doen. Daar de assemblage van zijn producten vervolgens weer terug in Nederland omdat het wel in Nederland verkocht werd. En zegt nou, als ik een eigen team kan optuigen op deze manier mijn productie kan uitvoeren, dan heeft dat mijn voorkeur.
En wat maakte zij? Dat geeft ook een beeld bij de luisteraar. Dan zien ze het gelijk voor zich.
Producten. Ik mag het product zelf niet precies
noemen. Dat is heel geheim.
Dat hebben we helaas wel eens wat vaker. Maar voor de tuincentra. Dus echt een seizoensgerelateerd product.
Ja. Koert, volgens mij ben jij ook bezig met een soort van uitzendbureau.
Ja, het wordt eigenlijk heel verwarrend nu. Hè?
Omdat, ja, toch?
Mark heeft een uitzendbureau voor robots en ik werk nu heel hard aan de opening voor het Hubot uitzendbureau voor mensen en robots.
Ja,
dan denk je, het is bijna hetzelfde, maar het is in feite totaal iets anders.
Ja, maar dan moet je even uitleggen waarom het dan anders is.
Nou, wat er aan anders aan is dat Mark heeft echt een bedrijf en wij hebben eigenlijk een expositie vermomd als een uitzendbureau. Dus dat is al belangrijk om te weten. Mensen die in dat uitzendbureau gaan komen, die komen eigenlijk in een toekomst terecht. Want wij wilden graag die droom, hoe kunnen mensen en robots samenwerken? Dus weg van het idee dat de robot de mens vervangt. Nee, net als dat een mens op een paard is interessanter dan een wedstrijd tussen een mens en een paard. Zo moet de mens ook met de robot gaan werken. En dat wilden we laten zien. Want ik denk dat al die horrorverhalen over de banen die verloren gaan door robotisering, dat die eigenlijk veroorzaakt worden door gewoon, wat ik vind, een schrijnend gebrek aan verbeeldingskracht met betrekking tot onze technologische toekomst. En dat willen wij nu al tastbaar maken.
Mooi.
Dat doen we in het uitzendbureau.
All right. En wanneer start het? Start het ook tijdens de Dutch Design Week?
Ja, het gaat open op 20 oktober. En dan is het dus tijdens die hele Dutch Design Week te zien. Het is ook heel grappig. Het is te zien in de Mediamarkt. Het was eigenlijk een shop in de Mediamarkt. Gaat het nog extra verwarrend maken. Want ja, dat is een hele commerciële omgeving. Terwijl wij eigenlijk een maatschappelijk kunstproject daar laten zien.
Ja.
Dus ja, mensen gaan wel in verwarring raken. Maar hopelijk ook geïnspireerd worden door die mogelijke robottoekomsten waarin we samen kunnen werken.
Ja, wat gaaf. Ja, ik heb altijd geleerd dat verwarring is goed, want daarna komt creativiteit. Dus volgens mij helpen jullie dan weer een beetje.
Nou,
dan
leer ik hier vandaag ook nog wat.
Ik zeg dat altijd bij mijn bijeenkomst. Als mensen in verwarring zijn, dan zeg, dat is hartstikke goed. Dan heb ik mijn werk bijna gedaan. Koert, want we hebben een voorbeeld gehad van meer werk door robots, waardoor weer werk naar Nederland terug kan komen. Of waardoor werk niet überhaupt niet naar het buitenland hoeft te gaan. Heb jij nou een mooi voorbeeld uit de dienstverlenende sector? Hè? Is toch de grootste werkgevende sector in Nederland. Waarbij robots en mensen in die combinatie weer hele nieuwe dingen aan samen kunnen?
Ja, ik ben op zoek vooral naar relaties tussen mensen en robots, waarin mensen echt doen waar ze goed in zijn. Hè? En dan worden andere dingen belangrijker. Want nu op dit moment.
Zoals?
Ik denk empathie wordt ontzettend belangrijk. Menselijk contact wordt heel belangrijk. Dus een van de beroepen die we zien is de Shiva fysiotherapeut.
Tuurlijk.
Ze masseert met haar eigen handen, want dat is niet te vervangen door een robot. Maar ze heeft ook nog 4 extra armen om die massage nog beter te maken.
Een soort Doc Ock zie ik dan vormen.
Ja,
ik ben een beetje een Marvel fan. Mensen moeten het maar even opzoeken. Een soort octopusmens. Met van die extra armen.
Ja, beetje wel. En ja, het ziet er
en die ook... bestaat die al?
Nee, die bestaat nog niet.
Oké.
Nee, die bestaat nog niet. Maar goed, we hebben hem wel heel tastbaar gemaakt. Ja, een ander voorbeeld is uit de dienstverlening de data-ober. Er zijn ook van die ontwikkelingen dat je denkt, ja, straks in het restaurant wordt mijn eten geserveerd door een robot. Oké, dat kan. Ik geloof dat het in een fastfoodrestaurant kan het werken. Hè? Snel, goedkoop. Maar als ik echt goed uit eten ga met een fijn gezelschap of misschien een romantische date. Ja, dan wil ik gewoon een menselijke bediening die ons sfeer aanvoelt en een perfecte avond bezorgt. En deze data over die scant ook nog even de sociale media profielen van mijzelf en mijn blind date. En dan wordt er op basis van onze sociale media gedrag wordt er een perfect diner samengesteld met behulp van een artificieel intelligent algoritme. En er wordt dan wel weer gewoon door een mens aan ons geserveerd.
Oh, wat gaaf.
Dus ja, je ziet ook dat daar de persoon de technologie gebruikt eigenlijk om samen nog beter te worden. Onze beroepen worden een soort supermensen wel. En ze worden allemaal opgetild eigenlijk.
Ja, en ik hoor jou dus zeggen, dat vind ik wel mooi, dat het datgene wat wij als mens uniek maakt, hè, empathie, je kunt alle mooie woorden die bij verzinnen, datgene wat tot nu toe nog niet gelukt is om dat te robotiseren, dat kunnen we dan extra gaan inzetten, omdat we sommige dingen ook niet meer hoeven te doen.
Inderdaad, en dat is zeer belangrijk, want nu worden mensen ook hoog opgeleid, moet je heel lang studeren om daarna eigenlijk een taak te kunnen uitvoeren als een machine.
Ja.
Denk aan de accountant. Of ook een piloot. Een chirurg misschien. Met hele grote precisie moet je kunnen werken. En ik denk dat in de toekomst dat juist basale menselijkheid, empathie, ook verbeeldingskracht, creativiteit, dat die weer belangrijker worden. Omdat dat nou juist is wat machines nog niet op dat niveau kunnen. En zo gaan we elkaar aanvullen.
Ja, mooi. Ja, we hebben een restaurant ik woon in Wageningen, daar hebben we een restaurant. Taste, maak gelijk een reclame voor ze, krijg ik misschien korting de volgende keer. En daar ga je zitten en dan krijg je een tablet. Er wordt netjes uitgelegd hoe dat werkt. En dan kun je dus bestellen. Dus het bestellenproces, dat gaat automatisch. En dan zou je denken, god, dat is een beetje kil. Maar de bediening wordt natuurlijk wel door mensen gedaan. Maar ook het verder de ambiance. Het zijn hele vriendelijke meneren en mevrouwen die dat doen. Dus, maar het gaat allemaal veel sneller. Dus je hebt veel sneller je eten. Je hebt je overzicht. Je kunt rustig kijken. Je kunt 400 keer bestellen als je zou willen. Hè? Dus je hoeft niet meer te wachten van, oh, waar blijven ze nou eindelijk? Dus dat vind ik nou ook een mooi voorbeeld waarbij ik denk van, nou, daar hebben ze slim gebruik gemaakt van technologie. Om het beter te doen eigenlijk dan, hè, waarbij je mensen weer inzet op hun kwaliteit. En de kwaliteit van mensen is natuurlijk niet per se heen en weer lopen om je bestelling op te nemen.
Nee, precies. En daar zijn mensen eigenlijk helemaal niet zo goed in. Dus dat laat je dan lekker door die technologie doen. En die mensen kunnen dan bezig zijn met jou een hele goede avond bezorgen. En dit moeten we, zo moeten we gaan denken. Dus bijvoorbeeld, ja, Jos Verhoeven van Start Foundation noemde net al het voorbeeld in de zorg. Dat doet mij ook pijn. Hoe wij in de thuiszorg mensen eigenlijk eerst tot robots maken. Zo van, je moet in 10 minuten dat huis in, dit en dit en dit doen, en dan sta je weer buiten. Nou, dat hebben we dan eerst gedaan, en dan gaan we ze vervolgens door robots vervangen.
Yeah.
Terwijl ik juist denk, in de zorg, mensen voelen zich kwetsbaar. Die hebben hulp nodig. Je hebt behoefte aan menselijk contact. Laten we daar ruimte voor maken. Dus ja, een van onze beroepen is ook de verpleegster 2.0. Die komt binnen met een drone. Die gaat alles schoonmaken. En ja, die verpleger, die heeft weer tijd voor een persoonlijk praatje.
Ja. Mooi. We praten, het is wel leuk dat het over die menselijke kwaliteiten gaat. We praten zo verder met Karin Wiebega en Guido Dick van NLP. Want die hebben weer heel veel verstand van, ja, wat maakt ons mensen dan zo goed en zo speciaal? En hoe kunnen we dat nou van meer inzetten? En dat hoor je straks.
Nieuw Business Radio. Non-stop, lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
Ja, we hebben het vandaag over de positieve kanten van robotisering. En ja, we hadden het net al even over met de studiogasten, dat robotisering er ook voor kan zorgen dat wij als mensen echt alleen nog maar gaan doen waar wij nou heel erg goed in zijn. En in de studio hebben we Karin Wiebega en Guido Dick van NLP. Die houden zich bezig met neurolinguistisch programmeren. En als je dat dan hoort, dan denk je, oh, dat zal een of andere programmeertaal zijn. Nou, dat is het niet. Guido, wat is het wel?
NLP is eigenlijk praktische psychologie. Dus het gaat over hoe mensen, wat mensen hun gewoontes zijn. Zodat je inzicht krijgt in jezelf. De gewoontes van jezelf, de gewoontes van een ander. En hoe je daar het makkelijkst op af kunt stemmen.
Ja, en het helpt je volgens mij ook. Het helpt ook vooral voor het intermenselijke contact, toch?
Juist voor het intermenselijke contact.
Ja. Want en volgens mij weet iedereen dat wel, als die in een organisatie werkt of samenwerkt of een gezin heeft. Die weet wel hoe vaak je ernaast kan zitten. Dat je voordelen hebt of je probeert iets te communiceren. Je doet net alsof je enthousiast bent, maar dat het heel anders overkomt. En helpt het daar dan bij?
Dat helpt enorm daarbij.
Ja, heb je nou een voorbeeld van iets waar je mensen dan bij helpt?
Oh ja, dat varieert hoor. Dat kan heel persoonlijk zijn. Iemand die bijvoorbeeld niet helemaal goed met zijn manager door een deur kan. Ik heb vanochtend nog iemand geholpen die van zichzelf weet dat hij... hoe zeg je dat? Dat hij uit zijn dak kan gaan op bepaalde momenten. En hoe je dat dan kunt voorkomen.
Okay.
Je kunt zeggen rustig blijven. Dat werkt dus niet.
Ja. Dat weet iemand zelf vaak ook wel. Hè? Ja. Dat je rustig moet blijven. Alleen hoe doe je dat dan?
Ja.
Dat is dat stukje programmeren dan.
Okay, want dat is echt intrainen, dat een soort herprogrammering van hoe je bent.
Ja, nou ja, niet zozeer hoe je bent, maar hoe je dingen doet. Want je bent altijd meer dan dat je bent, zeggen we altijd. Dus er is een gedrag. En dat gedrag kun je herprogrammeren als je weet waar het ook vandaan komt. En dat heeft alles te maken met hoe bewust word je van wat er in jouw brein zich afspeelt.
Ja, en hoe doe je dat dan, Karin?
Dat doe je door mensen letterlijk te laten zien en te ervaren wat hun eigen programma's zijn. En dat is letterlijk neurolinguistisch programmeren. Het begint bij communiceren. We hebben allemaal een voorkeur in onze communicatie, hoe we dingen doen. En als je daar al bewust van wordt, dan weet je dat voor mij dit belangrijk is. En voor een ander dus iets anders heel belangrijk. En dat daar heel vaak ook miscommunicatie uit kan ontstaan.
Heb je daar een voorbeeld van wat er dan misgaat?
Nou, het is heel praktisch en heel simpel. Vanochtend ben ik met mijn zoon bij mijn vader iets aan het opruimen. En mijn vader zegt, je moet die plank moet je tegen de muur zetten. En mijn zoon denkt, ja, die muur, daar staat hij toch al tegen. Maar mijn vader, die bedoelt de muur aan de rechterkant. Nou, weet je, als je dat overzicht niet hebt, dan blijf je over en weer communiceren. Ja. En dan zegt hij, ik zeg toch muur?
Ja.
En dan gaat mensen vaak ook harder spreken. Terwijl als je even in die ander verplaatst, denk je, wacht even, er zijn dus meerdere muren hier.
Ja. Ja, en toen jij het zei, dacht ik, je moet dat tegen die muur. Ik dacht gelijk, dat maak ik zelf wel uit.
Nou, dat kan toch? Ook nog meespelen.
Ja, dat is misschien mijn programma, dat ik nogal allergisch ben van moeten.
Oh, maar die herkennen we.
Oh ja, oké.
We hebben heel veel Nederlanders last van.
Ja.
Van de moetenallergie. Dat is ook wat we in NLP noemen we dat ook zo. De moetenallergie.
Oké, dat heeft ook een naam.
Ja hoor, dat heeft een naam, ja.
En Guido, als je nou, hè, want daar hebben we het vandaag over. Als je nou kijkt naar wat ons mensen nou juist bijzonder maakt. Hè, wat ons nou speciaal maakt. Welke kwaliteiten hebben wij dan als mens die we eigenlijk veel meer zouden moeten inzetten?
Nou, ik vond het wat je in het vorige blokje naar voren kreeg. Dat vond ik de spijker op zijn kop slaan. Dat verhaal over empathie. Dus empathie of intuïtie, dingen kunnen aanvoelen, kunnen invoelen. Dat is een capaciteit die de mens echt uniek maakt. Daar zitten we soms heel goed mee, soms ook verkeerd. Dat is nou precies waar dat snijvlak over gaat.
Ja.
Dat is wel wat ons echt als mens uniek maakt. Dat is ook wat het in werken zo bijzonder maakt. En als je het dan hebt over bijvoorbeeld die positieve kant van de robotisering. Ik geloof daar wel in. Dat als je die empathische kant van de mens verder naar boven kunt laten komen. Dat we dan iets heel moois te pakken zouden kunnen hebben. Want daar doen we eigenlijk te weinig van. Ja. Met elkaar. Dat zie je ook op dit moment. Mensen worden vaak heel technisch opgeleid. En op het moment dat je dan ziet...
Bedoel je dat technisch in de techniek? Of bedoel je technisch op een andere manier? Ik denk, ga ook technisch, even technisch. Kijken of ik mijn aannames goed zijn.
Hè? Ja, nee. Ja, je leert een vak, zeggen we altijd.
Ja. Maar...
Ja, dus technisch in de techniek inderdaad. En wat je dan ziet is dat mensen vaak vergeten dat ze met elkaar juist daar iets over hebben te communiceren. Dat is ook een van de redenen waarom je NLP het vergeten vak van de universiteit of de hogeschool of de MBO kunt noemen.
Ja, want eigenlijk, als ik het voor mezelf vertaal, dan kunnen jullie mensen leren om met anderen om te gaan. Om ze te snappen.
Absoluut. En ook om jezelf te snappen. Want ja. Dat is ook vaak nog wel een klus. Weet je,
je wordt
geboren, je krijgt een opvoeding, je gaat een aantal dingen doen, je kiest een vak. En dan uiteindelijk kom je ergens terecht en dan ga je of twijfelen aan jezelf, of je hebt wel zelfvertrouwen, maar je merkt dat de mensen om je heen weglopen. En dan weet je op een gegeven moment ook niet waar dat aan ligt. En als je bewuster bent van hoe je de dingen doet en wat je daarin ook kunt sturen, kun je veel meer met elkaar bereiken. Want het gaat helemaal niet om jou alleen.
Nee. Nee.
Om dat voorbeeld van vanochtend aan te halen, waar deze persoon vervolgens achterkomt, is dat hij het gevoel heeft niet gehoord te worden. Terwijl de ander dat helemaal niet zo ervaren heeft. En dan zie je hoe zorg je dat je daar een stukje communicatie over op gang krijgt, zodat de mensen dat met elkaar goed over het voetlicht kunnen krijgen.
Ja.
Kan erg veel wrijving en conflict schelen en kan een hoop harmonie brengen.
Karin, als jij nou moet inschatten, hè, in een organisatie, is altijd gedoe in een organisatie. Er is altijd een soort van halve vetus tussen afdelingen, tussen mensen. Hoeveel procent van dat gedoe denk je dat je op kunt lossen door mensen te leren om beter naar elkaar te luisteren, om beter te interpreteren, vragen te stellen? Nou ja.
80 of 90
procent. Echt waar, joh? Oh, ik zeg altijd 50, dat vind ik al heel stoer. Nee, maar echt. Dit is wel, ja.
Nou, je weet, mensen zitten in hun hoofd. Jij zegt net iets over even checken of mijn aanname klopt.
Ja.
Wij denken vaak dat een ander precies zo denkt als dat wij denken. En dan plakken we stickertjes op mensen. Oh, hij is manager, dus hij moet het wel aanvoelen. Of oh, hij moet dat gezien hebben. En denk, dat is gewoon niet waar. We zijn allemaal mens.
Ja.
En dat maakt het juist zo waardevol, als je weet dat we dat allemaal zijn en met onze eigen gewoontes.
Ja, en dat iedereen inderdaad op een andere manier naar de wereld kijkt.
Ja.
Ja, en dat is toch wel handig dat je even controleert hoe de andere dat dan ziet.
Ja.
Ja. En dat is binnen teams, is dat al het geval? Laat staan tussen teams. Dus dan zie je dat, omdat je eigenlijk denkt dat je met hetzelfde bezig bent, maar toch met net een ander aspect, zie je dat daar heel vaak botsingen ontstaan.
Ja.
En dat is op zich helemaal niet nodig. Je kunt dat op een hele goede manier, kun je daar juist iets mee doen.
Ja.
Door die communicatie op een andere manier op gang te krijgen. Mensen communiceren wel, dat is punt niet. Dat hoeven we ze niet te leren. Het gaat erom dat we ze duidelijk maken op welke manier je communiceert met elkaar.
En het grappige is dat, hè, voordat wij dit gesprek begonnen, had ik een beetje het beeld van NLP. Dat het vooral was van voor verkopers, hè, voor elkaar beïnvloeden, spiegelen, dezelfde houding aannemen, dezelfde woorden gebruiken. Dat was een beetje het beeld wat ik had. Maar ik hoor jullie eigenlijk zeggen van ja, dat het veel verder gaat dan dat.
Nou, het mooie is wat jij noemt, dat kun je natuurlijk gebruiken bij verkoop, spiegelen. En het is letterlijk, als je het goed doet, is het zelfs invoelen in wat speelt er nou bij die ander. Want op het moment dat je spiegelt, lijk je op elkaar. En wat gebeurt er als mensen op elkaar lijken? Dan vinden ze elkaar vaak leuk.
Ja.
En dan worden dingen veel makkelijker om uit te spreken. Of om de relatie een andere vorm te geven.
Ja.
Nou, wat ik leuk vind in wat je zegt, is dat je herkent de oppervlakkige laag waar je het dan over hebt. Die is er ook. Het gaat juist om wat daar in de diepte zit, waar mensen veel meer met elkaar voor elkaar kunnen krijgen.
Ja.
Ja.
Nou, mijn conclusie na deze 10 minuten is dat het veel te kort was.
Herkenbaar. Mooi, hè?
Ja, ik vind het echt een super interessant onderwerp, omdat het Ik merk het zelf, als ik bijeenkomsten begeleid, probeer ik daar mensen altijd een beetje bij te helpen. Hè. Stel elkaar nou zo'n open vraag. Ga er niet vanuit dat je, ik noem altijd de erewoorden. Hè. Als iemand een erenwoord vertelt, professionaliseren, communiceren. Als het eindigt op eren, dan moet je altijd, dan moeten de alarmbellen afgaan. Want dan waarschijnlijk snap je elkaar niet. En je denkt dat het wel zo is. En dat helpt altijd al heel erg. Dus nou, volgens mij moet het gewoon nog een keer gezellig overdoen. Maar in ieder geval, dank voor jullie inzicht, het inkijkje in de mens. Karin Wiebega en Guido Dick van NLP. Ja, we gaan straks verder praten met Mark Menting en Koert van Mensvoort. En dan gaan we het hebben over welke kansen eigenlijk robotisering biedt voor mensen met een beperking. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar hoe zij daarnaar kijken.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, we praten over robotisering. Dat doen we met Mark Menting en met Koert van Mensvoort. Beiden bijzonder actief in die wereld. En dan continu op zoek naar het snijvlak tussen mens en robot. En daar hebben we het ook vandaag over. Welke kansen bieden robotisering nou eigenlijk voor mensen op de arbeidsmarkt? We hebben net al even gehad over hoe zorgt robotisering nou voor meer werk in plaats van voor minder werk. Want daar horen we al genoeg over. En ja, ik wil nu even met jullie hebben over de kansen die het biedt voor mensen met een beperking. Dat is een doelgroep die mij, maar zeker ook Start Foundation, nauw aan het hart gaat. En ik kan me daar heel veel bij voorstellen en ook weer niet. Het zorgt er niet voor dat een blinde ineens gaat zien. Maar Koert, jij hebt vaste beelden van hoe, of misschien wel praktische voorbeelden van hoe, hoe robotisering, automatisering helpt voor mensen met een beperking om aan het werk te komen.
Ja, zeker. Omdat als we technologie goed inzetten, dan kan het ons optillen en ook onze beperkingen opheffen. Dus we moeten mensen niet outsourcen, maar ze in hun kracht zetten. Je noemde al wat als ik blind ben. Ja, een van de beroepen die wij in ons Hubot uitzendbureau voor mensen en robot vertonen is de blinde verkeersgeleider.
Sorry, even terug. De blinde verkeersgeleider.
Verkeersbegeleider, ja. Dus dat lijkt geen goed idee. En er is ook een anekdote dat een keer iemand die blind was, die kreeg een baan aangeboden als verkeersbegeleider. En daar werd ontzettend om gelachen. Want ja, je denkt dat kan natuurlijk niet. Maar eigenlijk was het misschien wel visionair. Omdat wat dus mogelijk is, is dat je mensen een pak aangeeft waarmee eigenlijk de hele verkeerssituatie via kleine motoren als tast op hun lichaam wordt weergegeven.
Een soort braille pak gewoon.
Ja, een braille pak. En dan kan ik dus aan mijn rug of aan mijn borst kan ik eigenlijk voelen waar is hier het verkeer.
Oh, wauw.
En dan kan ik ook prima mijn armen bewegen om het te begeleiden. En ik zie ook meteen, of ik zie eigenlijk niet, ik voel dus of het verkeer ook goed reageert op mijn signalen. En op die manier zou je dus als blinde het verkeer kunnen begeleiden. En we hebben ook echt een team dat dit heeft ingezonden en hieraan werkt. Team van de Hogeschool Eindhoven.
Is dat een van de challenge, van de inschrijvers voor de challenge?
Dit was een van de inzenders van de challenge. Die ook dus genomineerd zijn, omdat er zijn 5 inzenders genomineerd. Die hebben wat budget gekregen om het uit te ontwikkelen.
Ja.
En dat team is nu bezig om dat goed uit te ontwikkelen. En dan gaan we het vertonen. Dus we gaan het vertonen. Ja, en dan zou het ook nog kunnen dat zij de uiteindelijke winnaar zijn van de challenge. Want dat is nog niet bekend gemaakt.
Nee, zeker niet.
En dan krijgen ze ook nog van onze vrienden van Start Foundation, samen met de gemeente Eindhoven en Next Nature Network organiseren we dit. En dan stellen we €10.000 beschikbaar om dit ook echt te gaan maken. Dus het zijn nu nog visies, ideeën.
Maar het is toch überhaupt gaaf dat je Dat zo'n maf. Ja, ik moet het vinden, toch een maf idee. Dat je zo'n rare combinatie van iemand die blind is. En ik weet nog wel dat Eddie Murphy een keer de grap maakte over Stevie Wonder. Dat hij zei: "You want to impress me, take the wheel." Nou ja, dat is eigenlijk dit.
Ja.
Ja, dat is gewoon een sketch.
Ja, het is bijna.
Maar het leidt tot mooie innovatie.
Ja, het is ook anekdotisch, maar het is ook een heel mooi voorbeeld, inderdaad. En je moet bedenken: mensen met een beperking, die hebben net zoveel hersencapaciteit als wij. En het is ook echt zo dat als jij niet kunt zien, dan worden je andere zintuigen, die worden gevoeliger. Hè? Dat weten we. Je kunt heel goed horen, je kunt heel goed voelen. En als je ze dan even helpt, ja, dan kunnen ze gewoon prima als blinde verkeersbegeleider functioneren. En daar word ik wel blij van. Want ja, dan hebben we dus technologie die ons inderdaad krachtiger maakt. En ook ons ondersteunt als mensen.
Ja, en dan denk ik gelijk, oké, Stel je voor dat het zeg maar de ultieme poging niet lukt. Dan kan het volgens mij iemand die wel ziet enorm helpen om een gevoel te krijgen als hij aan het verkeer aan het regelen is. Of waar dan ook, waar hij op een drukke plek is. Om te voelen van dat je meer zintuigen gebruikt dan alleen je ogen en je oren. Nou ja, je oren zijn al lastig op zo'n kruispunt, kan ik me voorstellen. Hè? Dus dat vind ik wel het gave om te denken vanuit beperkingen. Dan komen er weer hele andere innovaties.
Ja, inderdaad. En het is ook eigenlijk helemaal niet zo raar. Want mensen die op Schiphol in een verkeersbegeleidingstoren zitten, die kijken ook naar een radar. Dat is een technologie die ze ook helpt om te zien welke vliegtuigen er aankomen. En dat werkt. Dus ja, die kun je ook via TAST overbrengen. Ja. En dan gaat dat ook gewoon werken.
Ja, ik kan me goed voorstellen dat als het dreigt mis te gaan, dat je even een flinke bor krijgt.
Ja, denk, inderdaad. Jee. Maar dan ben je meteen wakker.
Van rechts.
Ja, misschien is het echt wel beter nog dan dat je zo'n beetje zit te kijken waar die auto's rijden. Ja.
Ja. Volgens mij moeten wij, Koert, ook gewoon een keer innovatieradio gaan maken. Dat we gewoon alleen maar maffe ideeën gaan bedenken zo, al pratend. Lijkt
heel
me
ook
goed. Ja, hè?
Gezellig.
Ja, lijkt me ook heel leuk. Mark van Mensvoort, moet je mij. Jullie zijn zo symbiotisch gegaan dat ik jullie namen al laat smelten. Mark Menting van Smart Robotics. Heb jij een voorbeeld? Dat je denkt, waarbij robotisering, automatisering, mensen met een beperking helpt om aan de bak te komen, om te kunnen werken?
Ja, eigenlijk zijn dat twee zo dingen heel erg belangrijk in. Hè? Want je hebt mensen met een beperking vandaag de dag. Maar vergeet ook niet de mensen die in de toekomst mogelijk uit het arbeidsproces vallen. En hoe dat je dat voor kunt blijven. Voor dat laatste is het eigenlijk nog veel moeilijker. Hè? Want op het moment dat iemand de ledemaat mist of heeft een verkeersongeval gehad. En kan bepaalde werkzaamheden vanuit schouders of rug gewoon slecht te verrichten. Ja, dan heb je al heel snel nu zeg maar met die kleinere soorten robots. Dat die soort taken worden overgenomen. Maar wat volgens mij nog veel belangrijker is. Je had het straks over Jos en het feit dat hij de transitie voor wil blijven. Wij zijn sinds dit jaar gestart met het initiatief de Robot Academie. En die heeft eigenlijk als doelstelling om mensen bewust te maken van hoe binnen industriële context robottechnologie van invloed gaat zijn op hun bestaansrecht in het arbeidsmarktproces. En dat is dan ook nog een hele wezenlijke. Van hoe zorg je er nou voor dat mensen voor niet uitvallen? En dan denk ik bijvoorbeeld aan een thema als duurzame inzetbaarheid.
Ja.
Als je 25 bent, dan is het geen punt om op een nachtploeg 8000 kilo aan doosjes op een pallet te plaatsen. Maar als jij 63, 64, 65 bent. Dat zijn allemaal manieren waarop technologie kan ondersteunen. Om te voorkomen dat we uitvallen.
Ja.
Aan de kant blijven staan.
Ja, dat vind ik ook wel heel mooi. Ik zag laatst een filmpje van een bestratingsmachine. Daar gooi je aan de bovenkant de stenen in. U zit al te knikken. En die legt dan gewoon een hele mooie straat legt die neer.
Ja, de stratenbreier. We hebben hem ook inderdaad tussen
heet
onze
de stratenbreier?
Zo noem ik hem. En ik vind het ook leuk, aardig dat... Want zo'n traditioneel zwaar beroep... Hè, waar je dan de hele dag geknield op de straat zit... en op je 45ste eigenlijk arbeidsongeschikt bent vaak. Nou, dat kun je inderdaad dan langer blijven uitvoeren. Maar ook andere mensen kunnen het gaan uitvoeren. Ja. Dus dan krijg je ook meer vrouwen. Die worden dan stratenbreier. Want die gaan natuurlijk allemaal leuke patroontjes instellen in de machine. Oh. En dit bestaat gewoon al, hè?
Ja, pas op hè, Koert. Oh, als jij met stereotypen over vrouwen komt, dan krijgen we weer brieven hier.
Ja,
maar wat ik mooi vind, is dat je inderdaad... Die had ik nog helemaal niet uit. Nee, maar helemaal het idee dat je inderdaad andersoortige mensen... Die dan ineens straten kunnen gaan leggen. En die dus niet omdat ze sterk zijn en handig en vaardig zijn. Maar misschien juist wel omdat ze... Dat ze creatief zijn, denken, oh wauw, hier gaan we dit maken. En,
dus ja, precies.
Die patronen die had ik nog helemaal niet bedacht.
Ja, en
natuurlijk zijn vrouwen veel empathischer en zo dan mannen. Dat is wel zo.
Ik zeg hier een woord maar over. Ik heb net al een fout gemaakt. Dus, maar we hebben ook een verhuizer met een exoskeleton. Dat is een soort krachtpak. Dan ben je opeens 6 keer zo sterk. Dus dat beroep wordt ook toegankelijk voor vederlichte mensen. Om het even diplomatiek uit te drukken.
Maar even een verhuizer met een exoskeleton. Bestaat dat dan al? Of is dat nu in ontwikkeling? Of heeft het iemand het getekend?
Ook weer in ontwikkeling. Maar de exoskeletons die dus je spierkracht ondersteunen en vergroten. Die bestaan wel. Die kun je ook kopen. Die zijn alleen nog verschrikkelijk duur.
Ja. Maar dat is natuurlijk het leuke, hè? Mark, ook die ontwikkeling van die robots die gaat nu zo hard.
Ja.
Is dat te vergelijken met zeg maar de normale IT-ontwikkeling? Dat elk jaar alles door de helft gaat, zo'n beetje?
Ja, exponentiële groei is daarin wel een teken. En ik zit bijvoorbeeld, als ik naar beneden kijk, in een generatie dan. Als ik zie hoe snel technologieontwikkeling gaat, als ik naar mijn zoontje en mijn dochter kijk. Of ik kijk naar mijn moeder van 63. Dan zie je eigenlijk gewoon al dat gat twee kanten op ongeveer bijna net zoveel... jaren tussen zitten. En dat je ontzettend je best moet doen om daarop bij te blijven. En ja. Ja, zoals ze dat zeggen, op de tweede helft van het schaakbord. En het tempo gaat omhoog.
Ja.
En tegelijkertijd is het niet nieuw, hè? Omdat 150 jaar geleden was een heel groot deel van de bevolking gewoon boer. En ja, nu is in Nederland, ik heb het opgezocht, 1 op de 250 mensen is boer. Dus al die andere boeren, die zijn in de afgelopen eeuw hun baan verloren. En zijn die dan werkloos of zo? Wel nee, die zijn gewoon webdesigner of consultant.
En in Nederland hebben we
in komen hele nieuwe beroepen voor in de plaats.
Precies, en Nederland heeft dan op agrarisch vlak juist weer een leidende koppositie. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten.
Nee, en wat mij wel, want ik ben ook een hoopvol mens. Dus jullie verhalen die bevestigen dat eigenlijk. Ik denk, ja, er komt zoveel moois voor terug. Hè? En dit vind ik misschien wel de mooiste van de beeld zie ik al helemaal voor me. De creatieve stratenlegger die gewoon allerlei mooie kunstwerken maakt met klinkertjes. In plaats van gewoon maar zo'n labrood. Dat vind ik eigenlijk fantastisch, toch? En die kan dat gewoon zelfstandig doen. Die hoeft helemaal niks uit te leggen. Die gaat gewoon lekker een beetje creatief staan zijn daar. Dus dat is een nieuw vak dat ontstaat. Wat ik wel... En dat ga ik nu niet aan jullie vragen, want daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. Maar wat ik wel mij voorneem om daar nog eens een keer een uitzending over te maken, is over hoe zorgen we nou dat die transitie een beetje fijner loopt. Ja. Want er gaan wel banen verdwijnen. Daar komt wat voor terug. Maar ja, diegene die daarvoor terugkomt, is waarschijnlijk iemand anders dan diegene die zijn baan kwijt is geraakt. Dus hoe zorgen we er nou voor? En daarmee zend ik u allen heen naar het volgende uur. Hoe gaan we er nou met elkaar voor zorgen dat we dat nou eens een keer een beetje slimmer aanpakken dan maar alleen maar gewoon de markt zijn werk laten doen. Want dan weten we zeker, dan gaat het mis voor mensen. En dat zou ik heel verdrietig vinden. Mag ik jullie zeer bedanken. Mark Menting van Smart Robotics en Koert van Mensvoort van Next Nature. Wil je meer hierover weten? Dan kun je naar Empowering. Even kijken, hoe was het nou ook alweer? Empowered by Robots. Dat is ook de website. We zullen het linkje wel even bij op onze website zetten. En natuurlijk kun je naar de Dutch Design Week. En dan kun je daar zien wie er uiteindelijk gaat winnen. En ja, wij kunnen daar niets over verklappen. Dank jullie wel. In het tweede uur gaan we het hebben over medewerkeronderzoek. Nou, daar hebben we het wel vaker over. Hè. Dat gaat over engagement. En dat zijn allemaal belangrijke onderwerpen. Elk jaar wordt er weer een mooie enquête ingevuld. En dan is de grote vraag natuurlijk. Ja, dan heb je al die data. Dan heb je al die kennis. En dan weet je waar het goed gaat en waar het wat minder gaat. En waar je wat aan moet doen. Maar wat doe je dan met al die informatie? Blijft dat in de la liggen? Nou, ik hoop het niet. In het volgende uur hoor je wat Hago Zorg en Ellipse Live met al die informatie doen.
New Business Radio. Let's talk business.